Niets ontziende criminelen die op klaarlichte dag wild om zich heen schieten. Een poging om een drugscrimineel met een helikopter uit een zwaar bewaakte gevangenis te bevrijden. Nederland als grootste producent in Europa van synthetische drugs. We praten daarover met de hoogste man van het Openbaar Ministerie. Als er niets gebeurt, wonen er in 2060 zo'n 18 tot 20 miljoen mensen in Nederland. Wanneer is Nederland te vol? Moet je geen grenzen stellen aan de groei van de bevolking? En een terugblik op de algemene politieke beschouwing met drie voorzitters van de jongere organisaties van de VVD, de SP en het CDA. Welkom bij Buitenhof. Ja, Nederland als drugsschuur van Europa, de opkomst van een nieuwe generatie criminelen die zich nergens iets van aantrekt. En voetbalclubs die in handen zijn van criminelen gekomen. Er moet meer geld komen voor het tegengaan van georganiseerde criminaliteit en voor de bestrijding van cybercrime. Dat staat in de troonrede. En hoe zit het precies met die schikking van 775 miljoen die is getroffen met ING? Ik praat erover met de voorzitter van het college van procureurs-generaal, Gert van den Burg. Hartelijk welkom.
Dank u wel.
Het is een hele lijstje, zag ik net toen ik dat allemaal voorlas.
Een hele lijst, ja.
Een hele
zeker.
Lijst. Zullen we beginnen met de ING?
Ik vind het prima.
Ja. Kijk erbij alsof dat nog een vrolijk onderdeel is.
Nou, kijk, een vrolijk onderdeel. Het is een onderdeel dat in elk geval de samenleving bezighoudt. Vandaar dat ik helemaal niet verrassend ben.
Dat noemen wij een understatement.
Een understatement, ja.
Want er waren heel veel woedende mensen. Wanneer hoorde u eigenlijk voor het eerst van die witwaspraktijken?
Van ING?
Ja.
Dat loopt al. Het onderzoek loopt al vanaf 2016. En u kunt er wel van uitgaan dat het college van procureurs-generaal met zo'n onderzoek wel heel erg direct en heel erg snel ook te maken krijgt.
En wat hoorde u dan? Was dat een institutioneel advies wat u van iemand uit uw organisatie kreeg? Of waren het concrete praktijken?
Nou, het waren toen al, in 2016 dus, concrete verdenkingen. En die verdenkingen waren ontstaan op basis van activiteiten van ING in andere strafzaken. Toen kregen we zicht op wat ING nu eigenlijk in de eigen organisatie deed aan compliance. Dus de controle van klanten en potentiële klanten. Toen werd besloten ook door het functioneel pakket, maar natuurlijk ook in overleg met het college, om een strafrechtelijk onderzoek tegen ING te beginnen.
Ja. Wist u toen ongeveer om welke criminelen het ging?
Nee, we wisten niet om welke criminelen het ging. Het is wel zo dat op basis van een paar incidenten uit andere strafrechtelijke onderzoeken, zoals ik net al zei, kregen we wel het vermoeden dat het om corruptiepraktijken ging waar ING zich weliswaar niet mee bezig hield, maar waar wel de bankrekening van ING, ING Nederland zeg ik er ook voor alle zorgvuldigheid bij, want het gaat om de Nederlandse tak van ING, bankrekeningen waar in elk geval transacties over werden gedaan die gebruikt werden, naar later bleek, voor corruptieve activiteiten.
Ja, dus wat ING te verwijten viel en valt, dat is dat ze hebben nagelaten om dat goed uit te zoeken en daar maatregelen voor te treffen.
Nou, wat uiteindelijk wij ING verweten hebben, is dat ze hun organisatie onvoldoende hebben ingericht om klanten die zich melden te controleren op de herkomst van de geldstromen. En als al sprake was van geldstromen op betalingen die niet vertrouwd werden, onvoldoende werk gemaakt hebben van meldingen daarvan.
Ja. En toen is er op een gegeven moment een schikking getroffen. Daar wist u van, neem ik aan. Of was u zelfs degene die daartoe besloot?
Daar wisten wij van. Wij hebben in elk geval vanuit het college dat ondersteund. Uiteindelijk ligt het besluit daarmee inderdaad bij ons. Gefiateerd uiteindelijk door de minister.
Ja, u vond het een goed idee, zo'n schikking?
Het was een goed idee, ja.
Er waren heel veel mensen die dat vonden dat niet. En die vonden, als er iets crimineels is gebeurd, moet zo iemand gewoon voor de rechter komen.
Ja, nee, ik begrijp dat heel erg goed. We hebben heel erg goed nota genomen natuurlijk en gezien wat de samenleving hiervan vindt. Maar ik denk wel dat het belangrijk is, en dat zet ik ernaast. Want ik begrijp het gevoel en ik haal het gevoel niet weg. Maar wat ik ernaast zet, is het volgende beeld. Het gaat om ING Nederland. Het gaat dus om een rechtspersoon, om een bedrijf. Daarover en daarmee is geschikt voor een bedrag van 775 miljoen. 675 miljoen boete. En 100 miljoen afpakken. Afpakken van datgene wat ze aan kosten hebben bespaard.
Dus het gaat niet om... Het gaat om nalatigheid, hadden we het over. Daar waren we het over eens, een nalatigheid.
Ja.
Dan is iemand nalatig geweest. Dus iemand zal vervolgd moeten
worden. Nou, we hebben in ons onderzoek hebben we echt vol gas ingezet op het verzamelen van bewijs tegen personen. We hebben getapt. We hebben heel veel mailverkeer uiteindelijk in beslag genomen. We hebben heel veel dossiers in beslag genomen. De FIOD heeft echt heel veel werk gemaakt van het onderzoek naar strafrechtelijke verwijtbaarheid van mensen. Er is geen bewijs voor gevonden dat individuele mensen daar bewust strafbare feiten hebben gepleegd. Het is veel meer aan de organisatie te wijten aan het gebrek aan organisatie, dat deze situatie kon ontstaan. Een stelselmatig te weinig controle op potentiële klanten.
Ja, maar iemand had dat moeten doen. En die heeft dat blijkbaar niet gedaan. En dan is zo iemand toch te vervolgen.
Ja, het is een samenstel van mensen die allemaal een deel wisten van de praktijk. Van de praktijk van onvoldoende controle, maar geen bewijs voor het bewust in stand laten van die situatie, dan wel het opzettelijk nalaten van verbetermaatregelen.
Maar betekent dat dat u gewoon bang was dat wanneer je mensen zou vervolgen, dat de rechter zou zeggen, ja, maar dat kan niet, want de ING is een instituut en geen persoon, of weet, ik weet niet. Was u daar bang voor?
Wij zijn nooit bang, laat ik dat voorop stellen.
Daar kom ik nog op straks bij die andere kliniek.
Wij zijn nooit bang. Wij gaan uit van bewijs. En op het moment dat we ten aanzien van mensen onvoldoende bewijs hebben om een zaak te maken, dan kunnen we dus die zaak ook niet, beginnen. En ik begrijp heel erg goed dat het heel erg lastig is uit te leggen in de samenleving. Dat snap ik heel erg goed. Maar ons beleid is vrij klip en klaar. Als het gaat om strafrechtelijke praktijken van personen, dan is het dagvaarden. Tenzij er hele bijzondere omstandigheden zijn om dat niet te doen.
Zijn er bij die, mogen we dat zeggen, onderhandelingen met de ING over die schikking?
Nee, het zijn geen onderhandelingen. Je moet je voorstellen dat het hele palet aan feiten wordt uitgeschreven. Het verwijt wat wij ING maken wordt helemaal uitgeschreven. Dus ook echt tientallen kantjes, tientallen pagina's die ook uiteindelijk zijn verspreid. Wij beoordelen de boete die erbij hoort. Er zijn een paar elementen van belang. Het moet zeer doen. Het moet een straf zijn. Het moet passen in zeg maar het schenden van die praktijken van de rechtsorde om zo'n bedrag te bepalen. En er zijn natuurlijk wettelijke maatstaven voor. Dus wij leggen een bedrag neer. En net als het voor op zitting gebeurt, is ING in de gelegenheid geweest om hun kant van de zaak.
Maar is dat bedrag wat u zegt, ik leg dat bedrag neer, is dat het bedrag wat wij kennen?
Dat is het bedrag wat we kennen. 675 miljoen is uiteindelijk het bedrag.
Dus daar is verder niet over onderhandeld?
Nou, er wordt een bedrag neer. Onderhandelen is niet het goede woord. Er wordt een bedrag neergelegd. En in dit geval ING wordt dan in de gelegenheid gesteld om zich te verweren. Om feiten die wij hebben aangedragen, om daar een ander licht op te zaken.
Was u daarbij betrokken bij die gesprekken?
Op afstand, uiteraard.
Heeft u dan nog de mogelijkheid om tegen ING te zeggen, als ik jullie was, raden we je sterk aan om iemand te ontslaan?
Ontslag past niet in het repertoire van het OM. Ontslag en de wijze waarop zeg maar, een raad van bestuur of een raad van commissarissen omgaan met hun verantwoordelijkheden ten aanzien van het ordentelijk leiden van een organisatie is natuurlijk niet aan het Openbaar Ministerie. Wij gaan over de vraag of er strafbare feiten zijn gepleegd, ja of nee. Dat is ons uitgangspunt. En wat we aan deze schikking ook nadrukkelijk hebben verbonden is de afspraak dat ze hun organisatie verbeteren. En de afspraak dat in dit geval de toezichthouder, de Nederlandse Bank, dat echt stelselmatig de komende tijd, de komende jaren wellicht zelfs, blijft controleren.
Er is iemand vertrokken, meneer Timmermans, CFO. Dat gaat over de financiën van ING Nederland. Dan zou je zeggen, hé, ze hebben iemand. Die hadden wij kunnen vervolgen.
Ja, het is lastig om aan aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor een bedrijf, omdat te onderscheiden van strafrechtelijke verwijtbaarheid. Ik snap dat heel erg goed. Maar ik zei net al, we hebben geen bewijs gevonden. Is het dus ook niet ten aanzien van individuele personen. Dus dat geldt ook voor meneer Timmermans.
Ja. Heeft u als privépersoon een mening over de vraag of ING nog de Staatsbank van Nederland zou moeten zijn?
Nou, als privépersoon heb ik allerlei meningen. ING Nederland.
Nou, ik zit er klaar voor.
ING Nederland gaat het over. Hè? Ik zei net al, vanuit het Openbaar Ministerie is onze primaire verantwoordelijkheid te beoordelen of er strafbaar is gehandeld, ja of nee. En daar nemen we passende maatregelen op. En ik vind wel dat je hebt het over ING. Je hebt het over een voorbeeld in onze financiële wereld. Je hebt het over een maatstaf waar andere financiële instellingen ook nadrukkelijk rekenschap moeten geven voor het feit dat het heel belangrijk is, we komen zo meteen nog op dat ondermijningsonderwerp, dat onze poortwachters, onze financiële instellingen controleren waar geld vandaan komt. Dat is wel van heel erg groot belang bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit.
Ja. En de vraag was of u vindt dat zo'n bank nog de Staatsbank van Nederland kan zijn?
Nou, kijk, dat vroeg u net ook al. Hè?
Ja, nee, maar u gaf geen antwoord.
Ik zei net dat als mijn persoonlijke opvatting op tal van vraagstukken heb. Maar die zijn voor een uitzending als deze niet zo interessant volgens mij. Het gaat erom wat vanuit het OM belangrijk wordt gevonden. En wat we ook constateren is dat de ING verbetermaatregelen heeft ingevoerd. En dat toch ook daadwerkelijk hun praktijken daarin erkend hebben. En daar mee aan de slag zijn en blijven
goed
gaan.
Laten we dan gaan naar de ondermijning. U noemde het onderwerp zelf al. We hadden vorige week of de week daarvoor hadden we hier burgemeesters uit Brabant en omgeving hadden we hier aan tafel. En die vertelden wat er in die provincie allemaal gebeurt. En dat zij zelf ook enorm bedreigd werden. Dat het gaat om een vermenging van de bovenwereld en de onderwereld. Wat doet u daartegen?
Nou, wij doen daar elke dag heel veel aan. U moet zich voorstellen dat wij echt honderden collega's elke dag in touw hebben als het gaat om die bestrijding van die ondermijnende vormen van criminaliteit. Overigens niet alleen in Brabant, maar in het hele land. Echt honderden collega's. En onze aanpak is langs een aantal schijven. Crimineel gedrag, grote boeven, moeten worden opgepakt. En dat doen we. Moeten voor de rechter worden gebracht. En dat doen we. Daarnaast trekken wij op met andere partners, met bestuur, met de fiscus, met andere organisaties om, zeg maar, criminelen en degenen die daar verbanden en binding mee hebben om die het leven zuur te maken. Het is echt een veelkoppig monster. Het is een sluipend gif, die verwevenheid tussen die criminele praktijken en onze bovenwereld. Een sluipend gif. Tegelijkertijd zien we het ook elke dag in ons straatbeeld. We zien het aan de liquidaties. We zien het aan de vondsten die we doen, de laboratoria die we oprollen in het straatbeeld. Dus het is echt een grote verwevenheid. En het gaat echt nog jaren vergen, met elkaar, nog jaren vergen, voordat we dat tot een beheersbaar niveau hebben teruggebracht.
En waarom gaat het nog zo lang duren?
Omdat het ook niet van vandaag of morgen is ontstaan. En het is niet alleen een crimineel probleem. Het is niet alleen een probleem dat door het OM en de politie kan worden opgelost. Het is een sociaal-maatschappelijk vraagstuk. Je moet je echt vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid ook afvragen. Hoe komt het nou dat in bepaalde wijken jongeren, als ze kunnen kiezen tussen een baantje bij Albert Heijn achter de kassa of het knippen van henneptoppen voor dat laatste kiezen. Wat voor prikkels, wat voor factoren spelen een rol bij zo'n beslissing? En wat hebben wij daar met elkaar te doen in zo'n wijk?
Ja, is het OM voldoende toegerust om dat te bestrijden?
Nou, ik zeg altijd, voldoende is het nooit. Schaarste is bij ons in het vak wel een heel erg belangrijk begrip. Ik ben opgegroeid met schaarste binnen het OM. En we moeten altijd keuzes maken.
Maar er is maar extra als geld ter beschikking gesteld, hè? 10 miljoen extra structureel per jaar?
Ja, 10 miljoen per jaar. Ja. Voor allerlei partners overigens. En er is een bedrag van 100 miljoen.
Al beschikbaar?
Beschikbaar voor een paar jaar. En dat is natuurlijk mooi. Maar mijn boodschap is ook dat het veel langer gaat duren. En dat we langer dan die 3 of 4 jaar echt daadkracht en volharding moeten laten zien om die fenomenen ook daadwerkelijk weer de kop in te drukken.
Heeft u nou de laatste tijd, en ik spreek dan over jaren hoor, gemerkt dat er een totaal ander soort criminaliteit in Nederland heeft postgevat?
Nou, totaal anders niet. Ik ben natuurlijk al jaren werkzaam binnen het Openbaar Ministerie. Ook als officier heel veel zaken gedaan. Het is niet totaal anders. Alleen het is onvoorspelbaar geworden. Vroeger was er in criminele organisaties toch wel sprake van een bepaalde hiërarchie. Ze waren makkelijker te zien. Hun activiteiten waren makkelijker te zien. Tegenwoordig worden criminele organisaties veel meer als netwerken gezien. Hè? Dus de vriend van vandaag kan de vijand van morgen zijn. Dat maakt opsporing veel complexer en onvoorspelbaarder. En nog los overigens van de invloed van ingewikkelde technieken die niet alleen wij hebben, maar natuurlijk de gemiddelde crimineel tegenwoordig ook.
Ja. Als je nou Amsterdam neemt, omdat er heel veel criminaliteit in Amsterdam is, niet omdat we hier toevallig zitten vandaag, maar daar hebben ze zich destijds voorgenomen om 600 criminelen op een lijst te stellen en daar zich op te focussen. Veel veiligheid heeft dat niet opgeleverd. Hè? Er waren overal garnalen voor mij. granaten aan deurposten en noem maar op. Het is niet het idee dat is een reuze succes.
Nou, dat ene heeft niet zo vreselijk veel met het andere te maken, is mijn taxatie. Kijk, die top 600 heeft zijn waarde wel degelijk bewezen. Want het ging erom in dat project en nog steeds de namen die erop staan echt stevige begeleiding krijgen. Dat geprobeerd wordt ook die namen en die mensen weer een plek in de samenleving te geven. Dat ze niet meer vervallen in crimineel gedrag. Als je het hebt over de granaten of je hebt het over de liquidaties, heb je het over totaal andere en nieuwe patronen die we heden ten dagen zien. Waarbij het kruimeldiefje van vandaag morgen een liquidatie kan plegen. Die onvoorspelbaarheid maakt het wel heel erg moeilijk en anders om daar onderzoek in en tegen te doen. En kost heel veel capaciteit.
En daarom duurt het nog jaren?
Nou, die aanpak duurt echt nog jaren. En dat, maar dat komt ook omdat er heel veel geld mee wordt verdiend. En met dat geld worden posities in de samenleving bereikt. Worden tussenpersonen, worden allerlei beroepen op de een of andere manier geïnfecteerd als je niet uitkijkt. En om dat allemaal weer beheersbaar te krijgen, echt, dat duurt nog jaren.
Dat is geen vrolijke mededeling, maar we danken u toch wel voor dat u hier dat verhaal heeft willen vertellen. Ja, het was een koude douche voor de Britse premier Theresa May op de Europese top deze week in Salzburg. Waar ze had gehoopt op steun voor haar plan om de Europese Unie te verlaten, werd ze geconfronteerd met een keihard non, nein en nee. Een vernedering, kopte de Britse kranten de volgende dag. En daarover praat ik met Schuim en As journalisten en FD-journalisten Hella Huuk. Hella, een compleet inpassen.
Ja, dat was ook precies het woord dat Theresa May gebruikte in haar toch wel vrij emotionele persconferentie afgelopen vrijdag. Je kon echt aan haar zien dat ze het er compleet mee gehad had en het niet zo ingecalculeerd had. Ze had deze zomer met haar kabinet het plan Checkers opgesteld. Checkers is het buitenverblijf van de premier. Waarin ze bedacht hadden, weet je wat, als we nou toegang kunnen houden met de goederen tot de Europese Unie, maar we gaan er met de diensten en natuurlijk personen, immigratie een groot punt, gaan we wel de Europese Unie uit. Misschien kunnen we zo een deal maken. Ja. Nou, dat stuitte op een heel hard nee. Tusk zei van dat werkt niet. Nou, dat was dan de formele reactie. Maar wat een beetje venijnig was, dat hij op Instagram, hij heeft een Instagram-account met heel veel volgers, een fotootje plaatste waar hij in principe heel vriendelijk een petit fourtje aanbiedt aan Theresa May. Maar eronder schrijft no cherries. Hè, je mag geen cherrypicking doen. De Europese Unie is geen supermarktje waar je even rond kan lopen en de dingetjes kan kopen die jou aanspreken. Het is een beetje alles of niets. En dat zette wel echt ook kwaad bloed bij de Britten.
Hoe heeft het zo volkomen kunnen ontsporen?
Ja, dat was eigenlijk wel heel verrassend. Ik denk dat er nu gewoon een hele grote tijdsdruk is. Een tijdsdruk geeft stress, het is nog maar een half jaar. En Theresa May heeft heel hard moeten vechten voor dat checkersplan van haar. Want er zijn twee ministers die hebben gezegd, waaronder Boris Johnson, ja, als we die goederen nog wel gaan doen via de EU, dan zijn we nog steeds een kolonie van de Europese Unie. Dus wij stappen op. Dus dit was wel haar laatste strohalm. Dus ze dacht, weet je wat ik doe? Ik stuur een ingezonden brief naar Die Wet, Duitse krant, in het Engels en in het Duits, waarin zij zegt, Europeaan, ik richt mij rechtstreeks tot jullie. Echt, mijn plan is eigenlijk het enige werkbare om de Brexit tot een goed einde te laten lopen. Toen dachten al die regeringsleiders in Salzburg, hallo, ga jij nu een beetje via de Duitse media jouw plannetje proberen er doorheen te drukken? Zo werkt dat niet.
Nee, nou, wat ze denk ik probeerden is om Europese landen tegen elkaar uit te spelen.
Ja, ik denk dat aan beide kanten enorme inschattingsfouten zijn gemaakt. Europa heeft denk ik misgekleund met die foto van Tusk. Macron heeft deze week nog eerder gezegd van De Brexiteers hebben de Britten een beetje die Brexit ingerommeld. Er is gelogen, er zou eigenlijk een tweede referendum moeten komen. Absoluut buiten zijn boekje gaat hij daar natuurlijk. Theresa May heeft verkeerd ingeschat. Van, nou, die Duitsers, daar handelen we veel mee. Belangrijke auto-industrie, de Nederlanders, de hele belangrijke handelspartner. Wij kunnen vast wel een beetje wrikken in die EU. En dat was wel de analyse van The Economist deze week. De EU heeft ruzie over alles, onder andere immigratie, waar hier nog zo meteen uitgebreid over gesproken gaat worden. Maar de rijen zijn met de Brexit echt gesloten. De EU is heel binair. Of je wordt een soort Noorwegen, waarbij je nog wel bij de Europese Unie hoort en bij de interne markt hoort. Of je wordt een soort Canada en je komt veel meer op afstand te staan. En ja, het wordt een handelsverdrag. En daar zit die derde weg van mij mee, die komt er niet.
Ja. Nu hebben we tot onze verrassing vanochtend gelezen dat in de Zondagskrant wordt aangekondigd dat Theresa May wellicht verkiezingen gaat beginnen.
Ja, het was inderdaad de Sunday Times vandaag. Ja, ik vind dat best wel een moeilijk bericht om te duiden. Ik vind de onderbouwing van dat artikel niet heel stevig. Er staat in dat een hoge Tory-official heeft gebeld met een andere official. Heb je iets te doen in november? Want misschien moeten we verkiezingen gaan uitschrijven. Downing Street 10 heeft gezegd, dat staat echt niet bij ons op de agenda. En daar hebben we ook helemaal geen vergadering over gehad. En je gaat er tijd mee verliezen. Je hebt nog maar een half jaar. Ga je weer verkiezingen uitschrijven? Wat ga je die kiezers dan eigenlijk vragen? Waar moeten ze dan precies over gaan stemmen?
Maar zou het niet kunnen zijn dat de Engelsen denken, ja, jullie hebben onze premier zo gepest en willen alsmaar niet met ons in zee, dat er daardoor meer steun voor Theresa May is gekomen?
Nee, de Britse media is echt pro-Brexit. De Sun had gisteren ook een opening. EU up your ass, weet je. Echt de dikke middelvinger naar de Europese Unie. Dus dat sentiment dat Theresa May is gekleineerd in Salzburg en dat het nou haar finest hour is, dat sentiment is er wel. Maar als je naar een no-deal scenario gaat, daar is natuurlijk niemand bij gebaat. Je leest nu al berichten in de Financial Times dat de Britse overheid heeft gezegd, we moeten zorgen dat partijen als Pfizer grote farmaceutische medicijnen gaan inkopen. Dat als er dadelijk blokkades komen aan de grens, dat de Britten in ieder geval genoeg medicijnen hebben. Ja, daar wil je natuurlijk absoluut niet in komen in dat scenario.
Oké, laten we het afwachten. Dankjewel, Hella. Dank je. Politici die elkaar toeroepen dat ze moeten oprotten. Privéperikelen van een partijleider die erbij worden gehaald. Het uitlachen van een politieke tegenstander. Dat is het beeld dat overblijft na de algemene politieke beschouwingen van de afgelopen weken. En aan tafel 3 politici van de toekomst. Tenminste, dat denken wij. Lotte Schipper, voorzitter van het CDEA. Splinter Chabot, landelijk voorzitter van de JOVD. En Lisa de Leeuw, voorzitter van Rood. En dat is de jonge organisatie van de Socialistische Partij. Ja, jullie hebben natuurlijk wel een beetje gekeken, neem ik aan, al deze week. En denk je dan, als je je voorlieden zo bezig ziet, ja, fijn, politicus worden, dat is wel eens een goede keuze.
Nou, ik denk dat wij allemaal wel twijfelen of je echt de grote mensenpolitiek in wilt. Maar als je ziet hoe ze elkaar daar te lijf vinden. Kijk, je mag hard zijn op de inhoud en best scherp zijn op de inhoud. Wij zullen het ook niet altijd met elkaar eens zijn, gok ik zo. Maar het is ook nog iets van fatsoen en respect. En als je elkaar uitmaakt voor vergif van de samenleving, of zeg dat je in een ziek land leeft, of dat je moet oprotten. Ja, dat is natuurlijk wel. Ja, weet je, zo gingen wij ook niet eens met elkaar om in de klas, als het ware. Dus dat is wel. Het ging wel heel ver, laat ik het zo zeggen.
Ja. 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 Maar, ja. Ja, je geeft ook al even aan hoe treurig het eigenlijk is dat het beeld is wat nu blijft hangen. En dat viel mij ook op aan de algemene beschouwingen. En dat heeft me ook wel teleurgesteld. Het geruzie tussen Kuzu, Wilders, Pechtold. Maar ook de polariserende proefballonnetjes van Dijkhoff. Om misdaad in de ene wijk zwaarder te beschaffen dan in de andere wijk. Maar ook de boycott van Baudet. Mm-hmm. Die volgens mij pas op vrijdag om 8:30 nog een paar woorden sprak. En volgens mij is dat ontzettend schadelijk voor de democratie. En geven we inderdaad een heel verkeerd voorbeeld aan bijvoorbeeld die kinderen in de klasse. Buma gaf het ook al even aan. Iedereen kijkt mee. En al die kinderen in de klasse zien deze politici zo met elkaar omgaan.
Ja, maar dat betekent dus eigenlijk dat jullie geen voorbeeld nemen aan deze mensen die natuurlijk vroeger ook op jullie leeftijd hier aan zo'n tafel zaten en zeiden, nou, die oude politici vinden we niet. Met andere woorden, in hoeverre glij je er zelf in als je die bedrijfstak politiek ingaat?
Nou, in principe glij je daar niet in als je dat niet wil. Ik heb totaal niet de ambitie bijvoorbeeld om daar te gaan zitten. En als je het ziet, al die spelletjes die worden gespeeld. Het zijn een paar mannen op een apenrots, lijkt het, die het hebben over pyjama's, die het hebben over rot op. En eigenlijk is het één grote afleidingsmanoeuvre van waar het daadwerkelijk over zou moeten gaan. Scherp op de inhoud, absoluut. Keihard op de inhoud wat mij betreft. Maar ja, dit gaat niet over inhoud.
Waar komt dit dan vandaan, denk je? Hoe komt het?
Dat is heel makkelijk, toch, eigenlijk? Ik denk dat je dat krijgt door de verharding sowieso in de politiek, in de samenleving. En Tom Jan Meeuwis van de NRC schreef er ook nog een interessante column over. Dat je ziet, kijk, de Geert Wilders heeft natuurlijk een vrij harde manier van, en dan zeg ik het nog vriendelijk, van debatteren. En het is een beetje als je een buurvrouw hebt die heel erg fan is van roze. Die heeft een roze auto en die gaat elke dag een roze pak. Dan denk je de eerste dag nog, dat is wel heel erg heftig. De tweede dag denk je, ja, dan denk je misschien nog steeds. Maar als ze op een gegeven moment 5 jaar na je woont, dan wen je er op een gegeven moment aan. Dan vind je misschien niet per se normaal, maar je went er wel aan. En ik denk dat dat een beetje gebeurt in de politiek. Dat als al jaren achter elkaar, hè, dus al echt, echt lang, het steeds meer verhardt dat je op een gegeven moment dat mensen het ook over gaan nemen. Dat het doorcijpelt in elkaars hoe je elkaar bejegent. En dat is wel verkeerd, denk ik.
Om er misschien ook maar een grapje van te maken. Deze begroting stond voor het eerst in maatschappelijke diensttijd er ook in. En ik had het erover met een aantal collega's. Volgens mij zou het helemaal niet verkeerd zijn als een aantal politici die een maatschappelijke diensttijd zouden doen. Omdat je dan leert, hè, dat samenleven betekent dat je samen dingen doet en samen dingen oplost.
Dus je wil dan de fractievoorzitters een tijdje in het ziekenhuis laten werken op de afdeling schoonmaken?
Ik denk dat het voor enkele goed zou kunnen uitpakken, ja.
Het is natuurlijk eigenlijk sowieso al heel raar dat er hier wordt gezegd ze zouden maatschappelijke diensttijd moeten doen. Want het zijn volksvertegenwoordigers. Die zouden überhaupt dicht bij het volk moeten staan. Die zouden überhaupt de taal van het volk moeten spreken. En het over inhoud moeten hebben daar. Want de algemene politieke beschouwingen Dat gaat toch over waarom worden bepaalde politieke keuzes gemaakt? Waar wil je naartoe met het land? Ik ben heel blij dat onze partij daar staat en nou ja, daar kritisch op is. Ook kritisch op het hele spel wat er wordt gespeeld. Maar ja, het is eigenlijk echt diep treurig dat er zo'n voorstel wordt gedaan van ze zouden maatschappelijke diensttijd moeten doen. Ja.
Nou, het voorstel is, komt vooral van mevrouw Schipper.
Ja, nee, maar...
Maar daarmee is het nog niet direct aangenomen natuurlijk.
Nee, dat...
Nou, de lijntjes van Lotte zijn heel goed hoor.
Nee, maar, de verbindende rol is wel belangrijk.
Ja, nou, neem nou dat gedoe over de dividendbelasting. Is dat iets, een onderwerp waarvan je zegt, ja, dat is terecht dat dat zo centraal heeft gestaan? Of zeg je, wij als jongeren kijken daar toch heel anders tegenaan, dan zouden andere prioriteiten in het debat gekozen moeten worden?
Nou, dat het zo centraal in het debat is komen staan, is vrij logisch. Want wat hebben ze gedaan? Aan het begin hebben ze niet duidelijk uitgelegd wat ze ermee wilden en wat voor hen belangrijk daaraan is. Ik zeg niet dat ik er per se mee eens of oneens ben, maar dat hebben ze niet goed uitgelegd. Daardoor kwam het hele gedoe met memo's en herinneringen. En nou, passief en actief herinneringen, ook wat Buma nog aan leed. Dan wordt het zo'n onduidelijk verhaal. En nu pas, eigenlijk afgelopen vrijdag, had Rutte eigenlijk probeerde die nou duidelijk uit te leggen waarom het zo belangrijk is. En dat als je een groot bedrijf ergens neerzet, dat er dan misschien andere mensen omheen ook bedrijven neerzetten. En dat je dan bedrijvigheid krijgt, meer banen, meer inkomen, meer werkgelegenheid. Kijk, dat verhaal, of je er wel of niet mee eens bent, maar als je dat verhaal hebt, dan moet je dat meteen uitleggen. In plaats van te zeggen van, nou, het is als een meloen die we moeten doorslikken. Of wat de premier zelf zei, het is een verschrikkelijke maatregel. Dan wordt het natuurlijk, ja, ik denk als je een marketeer bent, dat je echt denkt van, hoe krijg je het voor elkaar?
Ja, en de dividendbelasting gaat natuurlijk ons allemaal aan. Jongeren, ouderen, alle mensen in het land. Het is namelijk een symbool van waar de politiek op dit moment voor staat. Wel luisteren naar de grote bedrijven, niet naar de mensen in het land. Dus ja, dat gaat
allemaal.
Maar wat zou er
op de politieke agenda staan van de algemene beschouwingen als de jongeren mochten uitmaken welke onderwerpen belangrijk zijn? Zouden dat dan dezelfde onderwerpen zijn?
Ik denk het niet. Kijk, laat er absoluut geen twijfel over staan. Het CDA is tegen de afschaffing van de dividendbelasting. Maar ik wil wel gezegd hebben...
Dat hebben we bij JVD nog niet helemaal helder gehoord.
Dat is een iets langer uitleg. Wij zijn wel voor de afschaffing van de dividendbelasting. Maar vinden dat je zeg maar, op die ene financiële stroom één belasting moet heffen. Dan moet de vennootschapbelasting zou dan iets omhoog moeten. Dus dat is, ja,
nou, dus, en SP is in ieder geval...
Sowieso, dus
dat maar op dit moment zie je dat die dividendbelasting... dat domineert het hele debat rondom de begroting. En laten we niet vergeten... Dividendbelasting is 1%. En we vergeten een beetje die 99%. En binnen die 99% worden zoveel keuzes gemaakt die zoveel invloed hebben op jongeren en op onze toekomst. En die thema's blijven onderbelicht. Als CDA hebben we een onderzoek gedaan in samenwerking met het ISO en het LSVB om te kijken hoe de koopkracht zou gaan veranderen voor jongeren in 2019. Want de krantenkoppen, we zagen ze al aankomen, iedereen in Nederland gaat erop vooruit. En gemiddeld genomen, ja, huishoudens gaan er met 1,5% op vooruit. Maar jongeren gaan er ruim 2% op achteruit. En dat blijft onderbelicht.
En welke onderwerpen... gaat dan om de koopkracht, zal ik maar zeggen.
Ja.
Maar welke onderwerpen heb je nou onderbelicht gezien tijdens die debatten, die voor jullie van belang zijn?
Ja. Nou, als je kijkt naar jongeren gaan er dus ruim 2% op achteruit. Waar ligt dat dan ongeveer aan? Nou, bijvoorbeeld tekort aan woningen. Mm-hmm. De huurprijzen stijgen enorm. Verhoging van de BTW heeft ervoor gezorgd, maar ook het ontbreken van de basisbeurs en de invoering van het leenstelsel, maar ook een heleboel investeringen die vervolgens uitblijven.
En daarvan zeg je dat is onvoldoende belicht tijdens die debatten?
Ja.
Nou, ik ben het voor een deel met Lotte eens. Ik weet wel dat het plan is om natuurlijk 75.000 woningen per jaar te gaan bouwen. En dat moet, als het goed is, de huizenmarkt iets gaan ontlasten. Wij zijn als JVD wel voor het sociaal leenstelsel, maar vinden dat er nu dat het sociaal leenstelsel toch invloed blijkt te hebben op je studieschuld en of op je hypotheek die je aanvraagt en dat de rente hoger wordt. Dat vinden we wel problematisch, maar eigenlijk andere onderwerpen die nu ook in de plannen financieel te weinig naar voren komen, zijn bijvoorbeeld voor mij het klimaat. Dat hele akkoord moet nog gesloten worden. Nou, als wij zo meteen echt grote mensen zijn met z'n drieën, dan leven wij als goed is in een klimaat wat nog goed functioneert. Daar moeten ze nu dus beslissingen over maken. De arbeidsmarkt moet nog hervormd worden. Maar als wij zo meteen echt grote mensen zijn en we gaan werken, dan willen we, flex moet minder flex en vast moet minder vast. Dat wordt elke keer gezegd. Maar er moet ook wat aan gedaan worden. En nog, om nog eentje te noemen, pensioen. Nou, dat is dus wel echt pas heel erg veel groter zijn dan we nu zijn. Maar dat is nu wel belangrijk geregeld worden. Dus die onderwerpen die voor ons heel erg belangrijk zijn, die moeten eigenlijk nog in de komende maanden allemaal geregeld worden. En dat is wel interessant.
Ja, en als je kijkt naar de studiefinanciering, die kwam al langs. Een paar weken geleden werd bekend dat jongeren van nu, dertigers van nu, het voor het eerst minder goed lijken te krijgen dan hun ouders. En dat is natuurlijk wel echt echt schandalig. De basisbeurs is afgeschaft. Jongeren moeten zichzelf in diepe schulden steken om te kunnen studeren. Dat levert ontzettend veel stress op tijdens je studie. Je kan er weinig naast doen. 1 op de 4 studenten heeft burn-out klachten. Daarnaast de woningnood. Vind maar nog eens een huis. Jongeren blijven langer bij hun ouders wonen. En het flexwerk kwam al langs. Flex hoeft niet flexer te worden, want flexbanen levert ontzettend veel onzekerheid op. Meer dan de helft van de jongeren heeft een flexcontract. Nou ja, vind maar eens een hypotheek met een enorme studieschuld en een flexcontract.
Nou, de SP zit in de oppositie, hè? Dus je maakt deel uit van de oppositiepartij, zal ik maar even zeggen. Hier zitten de mensen van de regering tegenover je. Hebben jullie dan een beetje invloed op die oudere collega's?
Ja, absoluut. Ik kan wel zeggen dat wij
je hebt net een hele rij opgenoemd van dingen waarvan je vond dat ze ten onrechte...
Elk
CDA-congres, nou, als je daarover gaat beginnen... het CDA heeft destijds een resolutie ingediend op het CDA-congres... om het CDA terug te sturen naar de tekentafel... om het regeerakkoord open te breken en de basisbeurs terug te brengen. Dat is helaas destijds niet gelukt. Het CDA is altijd wel voornemens geweest om het terug te brengen. Helaas konden de partners VVD en D66 daar helaas niet mee instemmen... Onderwijspartijen notabene, ik kijk jou aan, onze
ook onderwijspartij.
Jullie moeten niet aan elkaar komen, dat is niet geloofwaardig.
Ik ben ook wel heel aardig, dat is wel helemaal goed.
Niet gelegen. Ik ben het wel eens dat dat een heleboel problemen... die jongeren, die studenten op dit moment meemaken...
Het is toch voor die partijen die jullie vertegenwoordigen... is het van groot belang dat ze ook niet alleen nu, maar ook in de toekomst... dicht bij de macht staan. En dat zijn jullie. Dus dan is de vraag, in hoeverre kunnen jullie nu al duidelijk maken aan die partijen... wij vinden dit en dat moet straks moet dat naar buiten kunnen komen?
Nou, natuurlijk is niet zo dat wij meepraten over het regeerakkoord. Misschien ook wel goed ook. En dat doen andere mensen. Maar de JOVD is politiek onafhankelijk, maar werkt organisatorisch met de VVD wel samen. En dat houdt in dat toevallig morgen, dus ik zal deze 3 punten die ik net genoemd heb... ook morgen meenemen naar de vergadering. Wij met het hoofdbestuur van de VVD samen zitten, waar de JOVD als adviseur aanschuift. Nou, daar kunnen wij best onderwerpen...
Mag je onderbreken? Ga jij dan morgen ook zeggen... daar bij het bestuur zegt dat plannetje van Dijkhoff, dat komt toch helemaal niet. Ga je dat zeggen?
Ik weet niet of ik dat... ik zal met uw goedkeuring die woorden dan meenemen van u lenen. Dan zal ik geen plagiaat plegen. Okay. Maar ik vond dat was natuurlijk een heel... Kijk, het wat hij wil... wijken waar het minder goed gaat en waar misschien meer werk moet komen... en waar mensen misschien moeten worden bijgeschoold... dat je die wijken wil aanpakken, is natuurlijk heel erg goed. Maar dat er een element werd toegevoegd van je moet zwaarder straffen...
Ga je dat zeggen
is natuurlijk lachelijk. Ja, tuurlijk. Maar ik zeg dat hier ook, dus dan durf ik het ook zeker in iemands gezicht te zeggen. Toch? Dat is niet erg om te zeggen. Als je
nou, misschien ben ik vriendelijker dan de vertegenwoordigers van het bestuur van de VVD.
De bestuurders van de VVD zijn altijd hele vriendelijke en vrolijke mensen. En dat past natuurlijk ook bij het imago van de partij.
Ja, zit Dijkhoff daarbij?
Die is ook politiek adviseur, dus die schuift ook af en toe aan.
Je kunt hem duidelijk maken wat je daarvan vindt.
Ik weet niet of hij natuurlijk luistert, maar ik kan altijd de poging wagen.
De SP gaat natuurlijk vooral de straat op.
Absoluut, ja. Ja, en we hebben gezien dat dat werkt. Een paar weken geleden nog is een plan van dit kabinet... om mensen met een arbeidsbeperking onder het minimumloon te laten werken... is toch van tafel gegaan. Nadat er vanuit de samenleving met steun van de SP heel veel verzet tegen is geweest. En dat laat zien dat je ook als oppositiepartij... en zeker ook buiten het parlement ook macht kan opbouwen door mensen te organiseren.
Dus de prioriteit blijft toch de straat op gaan? Boven het parlementaire...
Het parlement is een noodzakelijk middel daarin, maar dat daarnaast is absoluut zeker nodig. Ja. Ja,
dus en er is nog enthousiasme ook bij de bevolking om de straat op te gaan?
Ja, zeker. Ik heb 2 weken geleden nog in Groningen op de trappen van het academiegebouw gezeten... met 50 internationale studenten die geen huis kunnen vinden daar. Waar de universiteit amper verantwoordelijkheid inneemt. En op die manier ervoor gezorgd dat die studenten nu niet meer in een tent hoeven te slapen... maar om een dak boven hun hoofd te hebben.
Dus dat zal je blijven doen, de straat op. Want ik hoorde je geloof ik in het begin van dit gesprek zeggen... ik ben helemaal niet van plan om daar in het gebouw van de Tweede Kamer te gaan roepen.
Nee, zoals ik zei, het is een noodzakelijk middel. En ik vind het goed dat mensen dat doen, maar het zou persoonlijk voor mij niks zijn. Nee. Ik sta liever op straat.
Goed. Hartelijk dank.
Heel bedankt.
En veel succes.
Bedankt.
De baas. En jij is morgen al.
Ja, ik krijg nu al Spaans benauwd van.
Dank je wel. Goed, de andere vraag. Is Nederland te vol? Deze vraag was lange tijd taboe, maar tijdens de algemene politieke beschouwingen... kwam hij weer terug op de politieke agenda. En premier Rutte die zei afgelopen vrijdag een onderzoek toe nadat fractievoorzitter Dijkhoff van de VVD hierom had gevraagd. Niet alleen de VVD, ook CDA, D66 en Partij van de Arbeid waren voor zo'n onderzoek. En wat vroeger een beetje een PVV-onderwerp was, dat wordt nu over de hele linie gesteund. Bijna de hele linie. Bij mij aan tafel hoogleraar Europese studies Paul Scheffer en hoogleraar sociale geschiedenis aan de Universiteit van Leiden Leo Lucassen. Wel, hoe komt dat eigenlijk, die omslag in het denken, dat je plotseling weer de vraag mag stellen, is Nederland eigenlijk wel vol?
Ik vond dat een merkwaardige vraag. De aanleiding was namelijk een onderzoek wat is gedaan voor de WRR, waar ik zelf mijn handtekening onder heb gezet. Mm-hmm. En dat ging eigenlijk over de vraag, naar aanleiding van de bevolkingsgroei van de afgelopen 20 jaar, 1,5 miljoen mensen zijn erbij gekomen. 86% van die groei vloeit voort uit migratie. Daarbij gaat het over eerste generatie, maar ook de kinderen. Dus die migratie speelt daar een belangrijke rol in. En ik heb me gewoon de vraag gesteld van, wat zou eigenlijk, als je nadenkt over de verschillende keuzes die gemaakt worden, wat zou een restrictief migratiescenario betekenen? Wat zou een ruimhartig migratiescenario betekenen? Nou, dan zie je dus dat in een heel restrictief scenario op een bevolking uitkomt van 16 miljoen. In een heel ruimhartig scenario kom je uit op een bevolking van 20 miljoen in 2060. Dus er zit een enorme ruimte tussen. En ik denk, daar zitten beleidskeuzes in. Maar het is absoluut niet zo, en dat vond ik wel moeilijk in het debat in de Kamer, dat dit een verhaal is over overbevolking. Dat het zou gaan over, als we niks doen, dan wonen er 20 miljoen mensen in Nederland. De huidige prognose laat zien dat met de huidige beleid, huidige ontwikkelingen, ongeveer op 18,5 miljoen mensen uitkomen. Dus kortom, ik vond het merkwaardig dat het helemaal in die context werd geplaatst. Dat is één overweging die een rol zou kunnen spelen bij migratiebeleid, te midden van een heleboel anderen.
Maar weet u dat, meneer Lucas, hoe het komt dat er dus tegenwoordig zo'n vraag straffeloos kan worden gesteld, terwijl je vroeger meteen in een hoek werd geduwd als je zo'n vraag stelde?
Ja, nou, je kunt constateren dat eigenlijk al vanaf de jaren 90 met Bolkestein, later Fortuyn, en natuurlijk opkomst van Geert Wilders. Er is inderdaad het boek wat ik met mijn broer Jan Lucas heb geschreven. Vijf eeuwen migratie. Laten we ook zien hoe dat, laat ik zeggen, de meningsvorming over migratie heel sterk is geradicaliseerd. Waarbij, als je steeds weer een trapje hoger komt, het blijkbaar wordt genormaliseerd. En ik denk dat we nog steeds, en dat zie je ook bij iemand als Thierry Baudet, sinds die de politiek in is gegaan, ja, liggen er ineens weer vragen op tafel over genetica, over, nou ja, waarvan ik dacht als wetenschapper, ja, maar jongens, dit weten we toch al lang. Dit is alleen allang afgekaart en het komt nu ineens weer terug, alsof dat iets is waar we weer over zouden moeten praten. En dit is overigens interessant dat Paul noemde de term overbevolking, die inderdaad ineens ergens uit de lucht is komen vallen. Na de oorlog, dus toen had Nederland ongeveer 10 miljoen inwoners, toen was dat echt, toen werd die term gebruikt. Dus de kabinetten Drees, dus de PvdA en wat nu dan CDA is, hè, gedomineerde kabinetten, die vonden echt Nederland is overbevolkt. Dus er wonen 10 miljoen mensen, zijn er echt te veel. En er is toen heel erg ingezet op een grootschalig emigratiebeleid. Dus 500,000 mensen zijn naar overzeese bestemmingen vertrokken. En toen is ook besloten, en dat is ook een beleid wat we tot op de dag van vandaag hebben, tot een restrictief vreemdelingenbeleid.
Een terughoudend vreemdelingenbeleid.
Ja, ja, nou, restrictief. En kijk, dat is, om allerlei redenen is dat lang niet uitgekomen zoals men dat had bedacht. Er is decolonisatie geweest, er zijn, laat ik zeggen, de verzorgingsstaat heeft een heel ander effect gehad dan in heel weinig mensen hadden voorzien. En vluchtelingenstromen zijn groter geworden dan men toen had voorzien. Ja, ja. Dus ook het, laat ik zeggen, kijk, controle heeft men altijd willen hebben. Maar ik denk ook wat we, nou ja, we hebben allebei een essay voor de WRR geschreven. Ja. En in mijn essay, daar benadruk ik toch sterk van dat je ook wel moet realiseren dat, ook dat we al allerlei dingen al controleren. En dat we ook moeten realiseren dat laat ik zeggen, die controle ook deels weer beperkt is.
Nou ja, dat wou ik vragen. Dus stel, je hebt die cijfers dan, die komen dan. Hè? Dus er wordt dan onderzoek gedaan en
nou ja,
er komen scenario's. En, daar, ja. En dat is dan de macht die je als politicus hebt om daar iets aan te doen.
Nou, laten we eerst beginnen met de vaststelling dat veel mensen zien dat migratie ons overkomt. Er is weinig vormgeving van ons migratiebeleid. We hebben een Oost-Europese migratie gezien die een veelvoud is van wat werd verwacht toen de grenzen in 2004 opengingen. We hebben een vluchtelingencrisis gezien en ik heb een kleine geschiedenis geschreven van de toekomstverwachting. En je ziet dat we voortdurend de dynamiek van migratie onderschatten. Dus ik denk dat er veel meer rust in dit hele vraagstuk te brengen valt... Maar als we iets meer voorspelbaarheid
welke
hebben.
Welke gereedschap heb je daarvoor?
Nou, laten we eerst eens gewoon waarheidsvinding. Wat betekent het? Een restrictief migratiebeleid wat zou kunnen leiden tot bevolkingskrimp. Wat betekent een ruimhartig migratiebeleid? In termen van integratievragen, maar ook bijvoorbeeld de ruimtelijke ordening van Nederland. Dus het is toch merkwaardig. We hebben op elk terrein hebben we eikpunten, doelstellingen. Op het gebied van de volkshuisvesting, op het gebied van de gezondheidszorg, op het gebied van onderwijs. Maar de ontwikkeling die ten grondslag ligt aan al deze beleidsvragen, namelijk hoe ontwikkelt de bevolking zich, daar hebben we eigenlijk weinig oriëntatie in. Dus maar goed, ik dacht van, hoe kunnen we die spanningen die ze rond dit vraagstuk opbouwen, niet alleen in Nederland. Je hebt de verkiezingen in Italië gezien, Oostenrijk zien we, Zweden, noem maar op. Het is overal een omstreden vraagstuk. Dus mijn vraag is, waarom kunnen we niet doen wat een land als Canada doet? Ik snap, Canada ligt ver weg van het gevoel, maar geeft veel meer ordening in deze vragen. En ik denk, van dat hebben we nodig. Daar moeten we naar zoeken, waarheidsvinding. Een debat kunnen voeren over de toekomst van de immigratie in Nederland. Niet gebaseerd op vermoedens,
maar op feiten. Maar
op basis van feiten.
Ja. Wat voor gereedschap hebben we dan vervolgens om, om die hoeveelheid van de bevolking zo te hebben als wij het willen?
Ja, nou ja, op basis van feiten, daar kan ik het natuurlijk alleen maar mee eens zijn als
dan
wetenschapper.
Moet je nog een gereedschap hebben.
Maar ik denk dat ik wil eigenlijk twee dingen over zeggen. Ten eerste dat we ook wel heel problematisch over migratie spreken, terwijl migratie ook zowel economisch als cultureel enorme bijdrage aan de samenleving levert. Dat is iets wat we eigenlijk bijna niet meer mogen zeggen. Dat is al bijna politiek.
Meneer Schreffer noemde dat een cultureel drama. Dus
ja,
dat klinkt
goed,
niet
dat,
zo positief.
Multicultureel drama.
Maar om het tweede terug te komen. Ik denk dat de knoppen waar we aan kunnen draaien toch tamelijk beperkt zijn. En er zijn eigenlijk drie knoppen waar je aan kunt draaien. De eerste is het aantal visa wat je voor werk afgeeft aan mensen die van buiten de EU komen. Mm-hmm. Vaak zijn het hoogopgeleide. Denk aan ASML in Veldhoven, de high-tech. Nou, kortom, voor sectoren waar hier te weinig mensen die studies doen.
Dat hebben we in handen. Dat kun je
aan draaien. Waar ik overigens van denk dat als je dat echt zou gaan beperken en of moeilijk gaat doen en onder Rita Verdonk, toen zij nog minister was, is dat ook echt gebeurd. Nou, er is ook heel veel bedrijven, maar ook universiteiten, kennisinstellingen die daar doodongelukkig om waren. Dat
maar laten we even het knop
een rij zetten.
Dat is knop 1.
Ja, dat is knop 1.
En nu naar knop 2.
Knop 2 gaat het om de vluchtelingen. Ja, want dat is iets wat je niet goed kunt voorspellen wanneer een crisis uitbreekt. Nou, daar kun je een hele discussie over hebben, hoe ruimhartig je wil zijn. Ja,
en ook die mogelijkheid heb je om daar invloed op uit te voeren.
Maar de allerbelangrijkste knop is een knop die wij buiten werking hebben gesteld binnen als lidstaat van de EU. En dat is namelijk de vrijheid van migratie binnen de EU. Zoals mensen uit Polen of uit allerlei andere landen, ook uit België, Frankrijk. Daarvan hebben wij, en ik zie niet zo gauw hoe we dat gaan veranderen. Ja, de Engelsen willen dat nu met Brexit, hè. Daarvan hebben we gezegd, ja, die knop die staat uit. Hè? Ja. En dat betekent...
Goed, laten we daar eens op ingaan. Laten we dus ons de vraag stellen, niet wat zou kunnen... maar in de politiek zou het moeten gaan om een geïnformeerd debat over wat willen we. Waarvan denken we wat goed is voor de Nederlandse samenleving... voor de Nederlandse economie, voor de samenleving als geheel. En dan stel ik bijvoorbeeld vast dat het gaat over Oost-Europese migratie. Het is een veelvoud geworden van wat we verwacht hadden. Er zijn nu 400.000 Oost-Europese arbeidsmigranten... In Nederland, als ik ondernemers hoor, dan worden dat er 500.000 of meer. En daarbij zie je precies hetzelfde dat in het verleden is gebeurd. Dat namelijk korte termijn belangen van ondernemers, die ik heel goed begrijp... eigenlijk het hele vraagstuk van de arbeidsmigratie voor de toekomst domineren.
Maar
dus die korte termijn belangen...
We hebben daar geen greep op, want die mensen mogen hier naartoe komen.
Eerst eens de vraag stellen wat we zouden willen. En dan kunnen we ons de vraag stellen... is het vrije verkeer van personen zoals dat binnen de Europese Unie vorm heeft gekregen? Werkt het? Ik ga voorspellen dat over 5 jaar in landen als Polen, Roemenië, Bulgarije... waar de bevolking nu aan het krimpen is in een vrij snel tempo... mede door de emigratie. Mm-hmm. Misschien ook wel vragen. Dus laten we eerst onze vraag stellen, werkt het zoals het bedoeld was? Het heeft een omvang gekregen die veel groter was. Ik zie korte termijn belangen van ondernemers weer opnieuw prevaleren. Laag opgeleide mensen komen naar Nederland, waarvan een deel zal blijven. Die krijgen kinderen die de taal slecht beheersen.
Stel nou dat we dat, dat we dat niet willen.
Maar laat ik zeggen, dat is één onderdeel van een veel omvattende migratiebeleid.
Zeker.
Je kunt meer voorspelbaarheid brengen als het gaat om vluchtelingenvraagstuk. Immigratie van buiten de Europese Unie dus. Ik zou zo graag de waarheidsvinding voorop willen stellen. Laten we eens nadenken over wat de migratiedruk is in andere delen van de wereld. Laten we eens gewoon bestuderen hoe dat zou uitwerken op lange termijn in Nederland. Het is toch raar dat we over alles nadenken.
Waarom geeft u geen antwoord op de vraag hoe je dat zou moeten doen? Stel dat je niet zoveel Poolse werknemers in Europa, in Nederland zou willen hebben.
Nou,
hoe zou je dat moeten doen dan?
Oké. Bijvoorbeeld twee hele concrete maatregelen zouden zijn... A, het sociaal contract zoals we dat in Nederland met elkaar hebben afgesproken, handhaven. Iedereen weet waarom is Oost-Europese arbeidsmigratie zo aantrekkelijk voor ondernemers. Plooibare arbeidskracht die vaak onder het sociaal minimum tegen allerlei arbeidsvoorwaarden te werk wordt gesteld waar Nederlanders dat niet willen doen.
Als je daar aan houdt, dan komen ze niet meer, bedoelt u?
Nou, dat zou wel eens minder aantrekkelijk kunnen maken. Punt 2, waarom zeggen we niet tegen ondernemers die graag Oost-Europese arbeidskracht willen... Jullie moeten dan ook bijvoorbeeld taallessen verzorgen. Jullie hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Want we hebben eerder gezien hoe korte termijn economische belangen... lange termijn maatschappelijke effecten hebben. Mijn hele pleidooi gaat alleen maar over de vraag... kunnen we eens nadenken in Nederland over wat voor eikpunten we zouden willen... dat we een beoordeling kunnen maken wat werkt niet... wat is op lange termijn nuttig in dit land.
En dat onderzoek wordt nu ingesteld.
Ja, nou ja, kijk, wij verschillen van mening, zeker als het gaat om die Oost-Europese migratie bijvoorbeeld. Kijk, ik ben het natuurlijk volledig met Paul Scheffer eens als hij zegt dat sociaal contract moet worden gehandhaafd. Natuurlijk, ja. Dus daar hebben we ook middelen voor, maar die worden soms maar mondjesmaat toegepast. We weten dat bijvoorbeeld een deel van die Poolse arbeidsmigranten, dat die zitten erg op flexibele contracten. Nou, het hele de rel met de fraude met de uitkeringen bijvoorbeeld had daar ook voor een deel mee te maken. Maar ik denk dat hier dit echt een andere situatie is... dan we bijvoorbeeld met Turkse en Marokkaanse gastarbeiders in de jaren 60 en 70 hadden. Omdat dat daar toen is tegen gezegd... Well, die hadden zich al, zonder dat ze het echt in de gaten hadden... een beetje ingekocht in onze verzorgingsstaat door al die premies te betalen. Toen heeft het enige linkse kabinet gezegd... en nu gaan de grenzen dicht, we houden op met werven... Toen pas realiseerden veel van die migranten zich... ja, als we nu weggaan, dan komen we er nog gewoon nooit meer in. En toen is die gezinshereniging gekomen op een heel ongelukkig moment. Nou, dat is bij die Polen echt anders. Die kunnen voortdurend in en uit.
Nou, realiteit is dat gewoon het Sociaal Cultureel Planbureau... aan de betrokkenen heeft gevraagd. Niet wat wij over die betrokkenen denken... maar wat de betrokkenen zelf over hun leven denken. Daar zegt 3/4 nu van langer in Nederland willen blijven. Stel, dat is de helft. Dan hebben we straks dus gewoon een... Poolse migrantengemeenschap met kinderen. Het zijn overwegend laag opgeleide mensen. Ik vraag me af of die over 10 jaar nog nodig zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt. Zullen dan voor een deel genaturaliseerde Nederlanders zijn? Hebben kinderen die misschien de taal slecht spreken? Dus ik denk van, dat is toch gewoon goed om over na te denken... Zeker? Wat de lange termijn maatschappelijke gevolgen zijn.
Dat doen we hier ook.
Nee, en dan zie ik dus, dat vond ik interessant... toen ik met haar pleidooi kwam, dat er in de Kamer... ik ben dus door verschillende fractievoorzitters benaderd... dat het zo interessant is, van links tot rechts... Ook bij de SP is hier interesse voor. Tuurlijk. Omdat men ziet van hoe kunnen we iets meer greep op deze ontwikkeling krijgen... om de maatschappelijke spanningen rond dit vraagstuk juist te verminderen.
Als je dat wil, hoe kan je dat met inachtneming van het feit dat er in Europa geen grenzen zijn?
Misschien moeten we eens beginnen onze vraag te stellen, wat zouden we willen? En dan gaat het dus niet alleen over de migratie binnen Europa.
Ik zeg, stel je zou dat willen vast.
Dan moet er misschien nieuwe regulering komen.
Wat bedoel je met nieuwe regulering?
Rond de Brexit hebben wij gezien.
Moeten die grenzen weer dicht?
Ik heb gezien rond de Brexit dat bijvoorbeeld landen die zich overvraagd voelen door dit vrije verkeer van personen tijdelijke uitzonderingen konden maken. Dus daar kunnen we over nadenken. We hebben op allerlei terreinen hebben we flexibiliteit binnen de Europese Unie.
Wat voor uitzonderingen zou
er moeten
zijn?
Bijvoorbeeld gewoon een moratorium op Oost-Europese migratie.
Ja, maar dat kan helemaal niet, Paul. Dat weet je toch ook. Nou, en bovendien
is gewoon afgesproken.
Het echt te somber over die Polen.
Nee,
ik
ben helemaal niet somber. Nee.
Hetzelfde SCP-rapport waar je aan refereert, want dat heb ik ook gelezen. Dat laat nou en dat is, vond ik heel het interessante van dat rapport. Dus die zegt, er zijn nu 160.000 Polen die hier permanent wonen en nog 90.000 die heen en weer pendelen. Wat zij laten zien, wat het SCP laat zien, is dat hoe langer mensen blijven, hoe betere arbeidspositie ze hebben, hoe meer ze een eigen huis kunnen kopen. Dus je krijgt een soort gunstige, positieve selectie van de mensen die hier uiteindelijk echt op de langere termijn gaan blijven. Hun kinderen spreken Nederlands. Die spreken helemaal, die zitten hier
dat
op school.
Dat zullen we afwachten even, hoe dat gaat. Maar ik ben er helemaal niet somber over. Ik zeg alleen van, laten we nou eens nadenken over lange termijn gevolgen hiervan. Ik heb gezien dat er rond de Brexit een debat is geweest... en ook wel toezeggingen zijn gedaan toen Cameron, naar mijn idee, te weinig. De Nederlandse regering wou toen meer flexibiliteit in dat vrije personenverkeer introduceren. Dus het is helemaal niet waar dat dat ondenkbaar is. Maar het gaat natuurlijk niet alleen over het binnen-Europese immigratie. Ik ben afgelopen weekend was ik in Tanger. Hebben daar in een kerk jongeren, Afrikaanse jongeren ontmoet... die daar hun toevlucht zoeken Omdat ze opgejaagd worden door de Marokkaanse politie. Er zit natuurlijk in andere delen van de wereld een enorme druk op de migratie. Gewoon door demografische ontwikkelingen, door klimaatverstoringen, door de grote welvaartskloof tussen Noord en Zuid. Ook daar moeten we over nadenken hoe we ons verhouden tot de migratie van buiten Europa. En laten we daar eens gewoon wat meer structuren mee.
Dat mensen zijn die u aanhoren en die zeggen, ja, het is allemaal wel interessant. Maar straks dan komt die enorme golf van mensen uit Afrika richting Europa. En dan kun je het wel schudden met je berekeningetjes.
Nou, misschien is het dus goed om daar nu al over na te denken.
Maar dat weet je
ook
niet
over oorzaken.
Als er iets onvoorspelbaar is, dan is het dat wel, is gebleken.
Het is toch heel raar. We doen net alsof we hier een gesprek voeren in een soort van luchtledige. Wat ik voorstel is wat Canada en Australië al decennia lang doen. Namelijk gewoon een structureel beleid op het gebied van migratie zeggen. Welke kwalificaties hebben we op langere termijn op onze arbeidsmarkt nodig? Wat is de omvang van de arbeidsmigratie? Tot waar reikt onze humanitaire verplichting tegenover
vluchtelingen? Canada ligt heel ver af van Afrika.
Nee, dat onmachtsdiscours waarin wij altijd eigenlijk zeggen, en dat geldt voor de hele globalisering. We zeggen de financiële sector is niet te reguleren. De internet-economie is niet te reguleren. De internationale migratie is niet te reguleren. Ik heb in mijn boek, heb ik dus proberen te zeggen eigenlijk, van we moeten, als we het gevoel van onmacht, wat zich nu rond de globalisering voltrekt, en wat je ziet wat overloopt in een roep om veiligheid, wat zich kan keren tegen de democratie en tegen de vrijheid. Iets meer voorspelbaarheid, iets meer ordeningszin, nationaal, maar ook in een Europees verband. Daar gaat het toch over in Salzburg. Heel veel landen stellen zich deze vragen. Dus ik denk dat we dat gevoel van onmacht, wat zich vertaalt in de zin, met mij gaat het goed en met ons gaat het slecht, daar moeten we iets meer over willen nadenken.
Ik ben het niet zo eens met dat gevoel van onmacht. Ik voel helemaal geen gevoel van onmacht. Dat is een behoorlijke macht. Kijk alleen alles hoe, laat ik zeggen, de Europese Unie zijn grenzen outsourced. Naar de via Turkije-deal nu onder de Sahara. Dat is een behoorlijke macht.
En daar zou je toch niet van willen zeggen dat dat een moreel te verdedigen beleid is? Die jongeren worden opgejaagd.
Mag ik even uitspraken? Je hebt het over onmacht. Nou, er is helemaal geen onmacht. Want dat heeft geleid tot een enorme reducering. Bijvoorbeeld, daar kun je het over hebben of het daarmee eens of we dat prettig vinden, dat is wat anders.
Nou,
dat
heb
is
ik het
absoluut
even over.
Een macht. Nee, maar jij hebt het steeds over onmacht.
Nee, ik heb het over dat die onmacht zich vertaalt in een autoritair beleid. Wij outsourcen ons migratiebeleid aan autoritaire regimes.
Zeker.
Die zeer moreel dubieuze keuzes maken. Erdogan, Libië, Marokko. Ja. Laten we niet zeggen dat dat een keuze is die duurzaam zal blijken te zijn. Dat is geen antwoord op wat er zich afspeelt in Afrika.
Daar ben ik
helemaal
niet eens.
Maar
nogmaals,
laten we die vraag stellen.
Even over het punt van onmacht in zijn algemeenheid als het om migratie gaat. Ik denk, nogmaals, er zijn een binnen Europa, en dat hebben we gewoon met z'n allen afgesproken, omdat we denken dat dat een goed idee is, dat je vrijheid van migratie hebt. En natuurlijk zijn er fricties bij. Natuurlijk moet je daar soms veel strenger zijn als het gaat om uitbuiting, et cetera. Maar dat is dat hebben we als macht besloten. Dit gaan wij doen. Zoals in Amerika iedereen van links naar rechts kan, binnen dat land kan migreren voor arbeid. Hetzelfde geldt voor de buitengrens van de EU, waar het gaat om arbeidsmigratie. Dat is ook gereguleerd.
Dus
het idee dat wij nergens...
Maar mag ik je een vraag stellen? Ben jij eigenlijk dan tegen zo'n denken over scenario's, een beetje meer planmatig hierover nadenken?
Nee,
maar goed, dat is toch mijn pleidooi?
Nou, daar zijn we het toch eens.
Zeker.
Dat is heel mooi dat je op het eind van zijn gesprek de gesprekspartners nog op één lijn kunt krijgen. Dit was Buitenhof. Volgende week met Jort Kelder. Dank jullie wel.
Wilt u een uitzending van Buitenhof bijwonen? Ga dan naar tvtickets.nl/buitenhof.